Naar Marcus 13 gaan wij ook vanavond weer. Waar wij zojuist een, in vergelijking met Matthäus, verkorte versie gelezen hebben van de reden over de laatste dingen, zoals dat zo plechtig heet. En we zijn in het laatste gedeelte daarvan, waar opnieuw op de oorspronkelijke vraag wordt teruggekomen, min of meer. Namelijk, wanneer zullen deze dingen zijn en welk is het teken van deze dingen, wanneer al deze dingen zullen volleindigd worden, uit vers 4. En het blijft zo wat in vers 33 staat. Namelijk, zie toe, waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. En daar houden we het maar op. En van de uitspraken over de jongste dag in vers 31 en dus vers 32... zijn we weer terug bij de kwestie van wanneer zal de wederkomst van Christus plaatsvinden? En meer in het bijzonder, wanneer zal hij komen om te oordelen? Want dat is toch waar het in hoge mate om gaat. Nadat immers in het begin van het hoofdstuk is aangekondigd de verwoesting van Jeruzalem. Nu moet het duidelijk zijn dat wij in vers 33 niet bepaald worden bij de verwoesting van Jeruzalem zozeer zoals die al heeft plaatsgevonden inmiddels. Officieel in het jaar 70 van onze jaartelling, maar dat was toen natuurlijk ook nog toekomst. Dat zou ook nog moeten gebeuren. Maar ik heb u eerder gezegd, dat vind je eigenlijk wat nadrukkelijker, achteraf voorzien in elk geval, in Lucas 21... Hier gaat het meer om de gebeurtenissen van en aan het eind van de 70ste week van Daniël, wanneer officieel de Heer zal nederdalen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en zal beginnen met de terugverzameling van zijn uitverkorenen. En ik gebruik natuurlijk met opzet de termen die hier in dit hoofdstuk ook gebruikt werden. Maar hoe dan ook, die wederkomst van Christus, die zal komen. Het is later de apostel Petrus die daar nog melding van maakt in zijn laatste brief, laatste hoofdstuk, laatste woorden. Als hij zich bewust is dat er spotters zijn die zeggen, nou, er komt toch niks terecht van die toekomst des Heren. En Petrus zegt, wis en waarachtig komt dat wel, alleen het kan wel even duren. Zo van, een dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag enzovoort. En we doen maar net of het geen hint is, maar het was het natuurlijk wel. Hè. Gaat wel een keer gebeuren. En hier wordt dat ook gezegd en dat is niet het belangrijkste. Wat beschreven wordt feitelijk in de laatste versen van dit hoofdstuk is dat de gelovigen zouden toezien, zie toe, zouden waken. Iets waartoe de apostel Paulus ons in zijn brieven ook tamelijk regelmatig oproept. Om te waken, omdat we nu eenmaal kinderen des daags zijn en niet des nachts nog der duisternis. Zie toe, waakt en bid, want gij weet niet wanneer de tijd is. En bij bidden zeg ik al jaren hetzelfde. Het is maar niet een vragend gebed waarover waarop gezinspeeld wordt, zelfs niet een aanbiddend gebed, zoals wij dat noemen, maar het is de algemene term voor de dienst aan de Heer, met al wat daarbij hoort. Het is nou eenmaal een bepaald soort stijlfiguur. Je moet er maar aan wennen en ik ben ervan overtuigd dat, als je dat vaak genoeg zegt, dan herkent u dat vanzelf ook wel bij het lezen van uw Bijbel. Hoe dan ook, wij zouden toezien, waken en bidden. Wakker zijn, waakzaam zijn, zoals het elders heet. Want gij weet niet wanneer de tijd is. Je kunt je afvragen of wanneer wij toezien en waken en bidden, of we dan misschien wel de tijd weten. Of je dat eruit moet concluderen. En indien dat niet het geval is, is de vraag maar waarom staan die woorden dan zo op deze wijze bij elkaar. Zo van, als we wel zouden weten wanneer de tijd is, hoeven we dan niet toe te zien en te waken en te bidden. En ik denk dat het antwoord is, maar je kunt een heleboel over filosoferen natuurlijk, maar ik denk dat het antwoord is, als wij weten dat, bij wijze van spreken, volgend jaar wel degelijk de tijd is, dan denken wij, nou, hoe het nu gaat, zal het mijn tijd wel uitduren. Dan laten we de teugeltjes los en zeggen, oké, laat hem maar waaien. Zullen we dat nog overhoop halen of dit? Of om met de woorden van Luther te spreken, dat is makkelijk, achter zo'n brede rug kun je je makkelijk verbergen, zelfs ik. En dan kan ik gewoon zeggen, zullen we vandaag nog een boom planten? Of kent u die uitdrukking van Luther niet? Die zei, als de heer morgen terugkomt, dan, als ik dat weet, plant ik vandaag nog een boom. Hè? Ja, doet handeling totdat ik kom. Maar wanneer is dat precies? Wij weten het niet. En dus wordt er gewoon gezegd dat wij daar niet, nou ja, dat we daar niet echt rekening. Iemand anders zal zeggen, wij moeten daar dus rekening mee houden dat de heer vandaag of morgen komt. Maar dan moet ik zeggen, als we dat doen, dan doen we juist niet wat hier staat. Lijkt mij. Maar als we weten dat het vandaag kan zijn en morgen, maar ook over 100 jaar, dat is in ieder geval wat wij niet meer gaan overleven, wat de oude mens betreft althans. Dan betekent het, dan gaan we dus gewoon door. Met toe te zien, te waken en te bidden. We zijn nou eenmaal als gelovigen dienstknechten geworden van het nieuwe verbond. Om niet te zeggen priesters, want dat is het eigenlijk, hè. Maar we zijn kinderen Gods en dienstknechten van God onder het nieuwe verbond. En wij zouden de dagen die ons over zijn in het vlees, let op dat de apostel niet zegt tot aan de wederkomst van Christus, voor de gelegenheid, hè. We zouden, dat is Petrus, wij zouden de dagen die ons over zijn in het vlees Gods wil volbrengen en daarin wandelen. En die denken van, nou ja, het duurt mijn tijd wel uit, of zoiets. Bovendien is er sprake van toezien en waken. Ik denk dat die twee termen tamelijk synoniem zijn. En achteromkijkend, maar dat deed ik al toen ik de naam van Maarten Luther noemde. Achteromkijkend kunnen we met gemak vaststellen dat inderdaad het van belang is om toe te zien en te waken, want voor je het weet, ben je toch kwijt wat je had. Individueel kan dat gebeuren, en collectief, in wat je dan het christendom moet noemen, ja, daar gebeurt dat, hè. Daar raakt men de dingen kwijt, men is niet waakzaam, en op het moment dat men wakker wordt, is het te laat. Dat gebeurt nou eenmaal, en dat gebeurt niet alleen in het leven van gelovigen, maar dat gebeurt in heel de wereld natuurlijk, hè. Men sukkelt in slaap en op het moment dat men wakker wordt is de wereld veranderd en is er niks meer aan te doen. Moet je leren leven met de omstandigheden die er nou eenmaal zijn, maar je had eerder maatregelen moeten nemen. Zo is dat. En dat is achteraf praten, dat is heel gemakkelijk, dat weet ik wel. Maar het gaat me er niet om dat ik kritiek zou hebben. Het gaat erom dat ik gewoon vaststel, alsof ik een buitenstaander ben. Dat is het meest eerlijke. Dat ik gewoon vaststel hoe het nou eenmaal gaat. Hè? Af en toe een herleving onder de gelovigen. Wij noemen dat opwekking. We hebben dat woord eraan overgehouden, opwekking. Hè? En bij opwekking werden er opwekkingsliederen geschreven. Dat heette zo. Revival songs. Ja, zeker. Maar we hebben tegenwoordig geen opwekkingen meer. En opwekkingsliederen hebben we nog wel. Want we hebben een truc op bedacht. We noemen gewoon de bundel zo. Hè? Zo werkt dat. Hè? Die heb je toch? Ja. Zo werkt dat. Ik sukkel er altijd bij in slaap. Ben die liederen van tegenwoordig. Dat heet opwekkingsliederen. En, hè? Heb u dat niet? Nee? Oh. Nou, ik wel. Ik sukkel erbij in slaap, het boeit me niet, ik heb niks te zeggen, er gebeurt niks. Nog textueel, nog muzikaal. En dan denk ik, jongens. En, hè? En er staat erop, dat vind ik allemaal niet, hè, maar opwekking. Nee, dat. Je hebt ook de categorie slaapliederen, toch of niet? Maar, doe maar. Misschien knip ik het er wel weer uit, wat ik nou weer gezegd heb. Zie toe, waakt en bid. Dat wil zeggen, wees wakker en dien de Heer. Dat is wat het is. En dat het dat is, dat staat gewoon in de volgende verse. Hè? Want dat staat er gewoon. Dan krijgen we een gelijkenis. Aan de woordkeus merk je dat het toch een beetje verkort is. Het is een soort telegramstijl geworden. Gelijk een mens buitenslands reizende zijn huis verliet en zijn dienstknecht de macht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken. We herkennen dit soort uitspraken natuurlijk, want we hebben enerzijds de gelijkenis van de ponden, die ook omstreeks deze tijd werd uitgesproken. Dat wil zeggen, vlak voor de zogeheten intocht in Jeruzalem was dat. Het staat niet hier in Marcus, maar wel in, wat het maar was, Lucas 19, dacht ik. En we hebben bovendien ook omstreek deze tijd die andere gelijkenis die er enigszins op lijkt. Namelijk die van de, ja, hoe heet die eigenlijk? Die in Matthäus 24. Weet ik niet, ga even zoeken. Kan nooit ver van hier zijn. Matthäus 24, of is het al 25, nee, het is nog 24, de gelijkenis van de twee dienstknechten. En daarnaast hebben we ook nog de gelijkenis van de talenten en de gelijkenis der wijze en dwaze maagden. En als die gelijkenissen dan iets met elkaar gemeen hebben, dan is het inderdaad dat de heer des huizes dan wel de koning, of wie het maar was, zeker mens, voor een poos vertrekt en in ieder geval voor zo lang dat het nodig is dat hij zijn werk, zijn huis, zijn huishouding overdraagt aan zijn personeel. En dat personeel wordt geacht getrouwd te zijn. En dat is waar het over gaat. En het hebben, nogmaals, het hebben die gelijkenissen gemeen, ondanks het verschil wat er eventueel zou zijn. Maar ik voel me niet geroepen vandaag om op dat verschil in te gaan. Het gaat nu gewoon over deze paar versen die we dan hier vermeld vinden in Marcus 13, die tot strekking hebben dat men zou waken. Dat is vers 35, hè? Nou ja, er staat, wordt gesproken over zijn dienstknechten gaf hij macht en elk zijn werk. Ik denk dat dat ongeveer op hetzelfde neerkomt. Zijn dienstknechten gaf hij macht en daarmee zijn werk. Let vooral ook op dat er staat elk zijn werk. Het is maar niet algemeen, het is niet collectief. Het is een groep dienstknechten en hier is het werk voor de hele groep. Dat zou nog kunnen vallen dan onder, hij gaf zijn dienstknechten macht. Eigenlijk recht en daarmee bepaalde verplichtingen. Maar er staat achter en elk zijn werk. Dus als je heel nauwkeurig leest, dan krijg je dus dat er eerst staat dat die dienstknechten gezamenlijk bepaalde verantwoordelijkheid opgelegd krijgen. Maar dat er vervolgens staat dat elk van die dienstknechten daarbinnen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Elk zijn werk. Of je het zo ver moet uitsplitsen, weet ik niet. Wat ik het meest tegenkom, niet alleen in deze gelijkenissen die ik zojuist genoemd heb, maar ook in de brieven die daarna volgen. Hier het Nieuwe Testament, wat ik daar vind is dat elke gelovige zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat dat min of meer vanzelfsprekend leidt tot een collectief, dat wil zeggen tot één geheel. En dat er maar één is die het organiseert, feitelijk, de gemeente als zodanig, dat is Christus zelf. En voor de charismatici onder u, dat is de Heilige Geest. Kan allebei, maar het maakt geen verschil natuurlijk. Maar binnen die gemeenschap zo heeft iedereen zo zijn eigen gave, heet dat dan, met de terminologie eerst uit Romeinen, maar daarna natuurlijk uit 1 Korinthe, in beide gevallen hoofdstuk 12. Elke gelovige heeft zijn eigen functie als lid van dat ene lichaam. En die functie wordt bepaald door het hoofd. En dat is er ook maar één, dat is Christus zelf. En als wij lezen de gelijkenis van de ponden, maar ook die van de talenten, dan vinden we toch dat al die dienstknechten individueel verantwoordelijkheid afleggen en niet als groep. En dat blijft het dus, hè? Ja, dat past wel niet in onze moderne tijd, want we moeten allemaal collectief zijn, weet u wel, allemaal samenwerken als groep enzovoorts. En als gemeenschap en wat het allemaal maar is. En ik weet dat het lelijk uit mijn mond komt, daar kan ik niet veel aan doen. Ik vind dat prima, die gemeenschap en die saamhorigheid en wat het allemaal maar is. Maar ook in de samenleving en niet alleen onder ons als gelovigen is die gemeenschap gebaseerd op de inbreng van een ieder individu binnen die gemeenschap. Zelfs andersom. Je hebt aanvankelijk slechts individuen, enkelingen, en die vormen een gemeenschap. Zo moet het werken. Andersom bestaat het niet. Niet dat ik weet. Ik heb er nooit iets over kunnen vinden. Dat je eerst een groep hebt en daaruit ontwikkelen zich dan diverse individuen. Dat ken ik niet. Kom ik niet tegen, niet in de Bijbel en buiten de Bijbel. Ook niet, althans niet onder de mensheid, en daar gaat het maar om. Hè. Het is het individu dat zijn bijdrage levert aan één groter geheel. Dat daardoor ontstaat. Wat was er eerder, de maatschappij of de individuele mens? Als het dan slecht gaat met de maatschappij, is dat de schuld van de individuele mens. Want die was er het eerst. En niet andersom. En dat hele socialistische ideaal en de hele socialistische filosofie, die deugt dus niet. Die zegt dat de positie van de mensen, net dat de mens in wezen goed is en als het toch fout met hem loopt, komt het door de samenleving, komt het door de maatschappij, komt het door de overheid of wie het maar is, enzovoort. En het is niet zo, het werkt andersom. Het zijn individuen die dat bepalen, enzovoorts. En daaruit vloeit voort de verantwoordelijkheid die wij individueel hebben van de Heer. Want die verantwoordelijkheid ontvangen wij van de Heer. Het is een verantwoordelijkheid inderdaad met betrekking tot andere gelovigen, met betrekking tot de gemeenschap, dat is zo. Maar niettemin, het is onze persoonlijke verantwoordelijkheid. En dat is de oproep hier dus ook, hè. Nou goed, gelijke mens buitenslands reizende zijn huis, dat kan zijn familie zijn, kan zelfs zijn volk zijn, dat weet je, hè? Huis. Ja. Zijn huis verliet en zijn dienstknechten macht gaf en elk zijn werk en de deurwachter gebood dat hij zou waken over dat huis, dat er niks vreemds binnenkomt, zal ik maar zeggen, want dat deurwachter... Je vraagt je af wat dat dan precies betekent, maar het is niks bijzonders. Het is gewoon een oud-testamentisch beeld al, waarbij de poort dan wel de deur zo'n beetje synoniem is met controle, eventueel heerschappij, als dat huis een volk, een land zou zijn, zal ik maar zeggen, of een stad, hè, een koninkrijk. Je kunt het alleen beheersen als je in staat bent om de in- en uitgangen te bewaren. En dat zei de Heer immers in het Oude Testament, ik zal u in- en uitgangen bewaren. Ja. En tot Israël werd gezegd dat het de poorten zijner vijanden zou bezitten. Maar wat moet je met al die poorten, denk je dan? Hè? Maar de betekenis mogen duidelijk zijn, zodat de vijanden kunnen controleren. En dus onderworpen en onderdanig kunnen houden. En hier is het een huis. Een huis heeft gewoonlijk geen poort, maar inderdaad één deur. En dus, het zal bewaakt worden. Ten slot, later vind je de apostel Paulus in zijn brieven, die dan ook inderdaad zegt dat hem dagelijks overvalt de zorg voor de diverse gemeenten, in de zin van plaatselijke gemeenten. Hij heeft daar zorg voor. En dat gaat dan maar niet over de individuen, de enkele gelovigen om zo te zeggen, hoeveel het er ook mogen zijn, maar toch ook over de groep als zodanig, plaatselijk. Zo werkt dat nou eenmaal. zou op een of andere wijze op toegezien worden door degene die... Nou, hier een deurwachter genoemd wordt en elders heet ze voorganger, voorstander, episcopos, hoe heet het, opziener, herder en wat de termen allemaal maar mogen zijn. Er zou gewaakt worden. En dat betekent dat, dat men inderdaad tamelijk kritisch zou zijn, inderdaad. En dus staat er, zo waakt dan... opdat hij niet onvoorziens komen en u slapende vinden. Want de bedoeling is dat wij zouden waken. Ik had de tussenzin even weggelaten. Die staat toch tussen haakjes in mijn Bijbel, dus dat is makkelijk, hè? De bedoeling is dat wij waken tot de tijd, uit vers 33, totdat hij komt. En daarbij zouden wij bovendien begrijpen... dat die term, opdat hij niet onvoorziens komen, dat die komst van de Heer ook niet al te nauwkeurig zou genomen moeten worden. Wij zouden ook geleerd hebben onderweg bij het lezen in de Bijbel, dat uitdrukkingen als wederkomst van Christus brede uitdrukkingen zijn en dat het daarbij niet gaat om één specifieke datum of zo, maar dat het gaat om de algemene gebeurtenissen die samenhangen rechtstreeks met wat wij noemen de komst van Christus. Dat dat in bepaalde fasen gebeurt en in overeenstemming met het programma, dat is zo, maar het hele programma heet gewoon de wederkomst van Christus. Zodat je niet moet zeggen dat hier staat dat wij als gelovigen dus op aarde blijven totdat de Heer wederkomt. En daarna besluiten we dat de Heer wederkomt aan het eind van de 70ste week. Wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, zoals min of meer hiervoor beschreven. En dan besluiten dat wij dus tot en met de 70ste week hier op aarde zullen zijn. Dat heb je verkeerd geredeneerd. Want de gebeurtenissen van en in de 70ste week vallen net zo goed onder de noemer wederkomst van Christus. Per slot, het gaat daarbij om het oordeel dat hij zou brengen over alle volken. En dat begint dan toch in ieder geval in de 70ste week van Daniël. Toch? En wat is dan komst van Christus? Ja, precies. Nee, doet er weinig toe. Als u mij vraagt, de wederkomst van Christus begint feitelijk met het begin van de 70ste week van Daniël. De vraag is, komt hij dan? Dan zeg ik, nou ja, fysiek niet. Maar hij houdt zich wel weer met de gang van zaken op aarde bezig, in elk geval. Hij bemoeit er zich weer mee. En dat leidt ertoe dat hij in ieder geval 7 jaar later ook lichamelijk... en dus zichtbaar zal verschijnen. Maar ja, dan is het nog 33 jaar te gaan, in mijn optiek althans, is nog 33 jaar te gaan voordat definitief die troon van David hersteld zal zijn en het koninkrijk van Christus als zoon van David gevestigd zou zijn over alle volken. Kortom, het zijn enige decennia bij elkaar, hè? En je moet hier dus geen voorbarige conclusies trekken. Anders lees je weer 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen, maar daaraan verbonden is dat eerst, staat er, en dan, en zo gaan we hem tegemoet. En dan is hij nog steeds niet nedergedaald. Toch? Maar het neemt een hele periode in beslag. Goed. Niettemin, wij zouden waken. Ik lees hem nou nog een keer en nou de tussenzin ook. Vers 35, zo waak dan... want gij weet niet wanneer de Heer des huizes komen zal, laat of ter middernacht. Waarom dat des avonds ertussen staat, weet ik niet. Maar goed. Laat of ter middernacht, of met het hanengekraai, of in de morgenstond, wanneer dat ook zij mogen. Wij weten het niet, met andere woorden, het kan best zijn dat het donker wordt in de wereld, maar om dan te denken dat dan de Heer meteen wederkomt, dat misschien wel, maar we weten het niet. Staat hier toch? Ja. Maar wij zouden er altijd rekening mee houden dat hij komt, Dat zou dus in theorie vandaag kunnen. Maar ja, dat was 100 jaar geleden ook en 1000 jaar geleden ook. Zal allemaal kunnen. 1000 jaar, dat is ook aardig. 1000 jaar, wat was het toen? 1000 jaar geleden? Ja, de kruistochten. Toen dacht men ook, de heer komt nou spoedig. En we gaan zijn bedje verspreiden. Nou, dat zal niet de uitdrukking geweest zijn, mag ik nou aannemen. Maar ze begonnen vast om Jeruzalem te bevrijden. En 1000 jaar later deden ze dat weer, Jeruzalem bevrijden. Toch? En denken dat dan de heer komt. Maar dat is geen argument. Echt niet. Nee, wat wel een argument is. Een herstel van een Joodse staat in, zeg maar, Kanaan. Dat is een argument. Eenvoudig omdat wij uit de Bijbel leren dat als de Heer komt, dan is er zo'n Joodse staat in ongeloof waarover hij een oordeel brengt. En zolang die Joodse staat er dus niet is, komt de Heer niet weder. Maar hij kan eventueel wel de gemeente worden opgenomen. En dus blijft, ja, en dus blijft voor ons gewoon staan, wij verwachten dat. En aangezien de opname van de gemeente feitelijk deel uitmaakt van de wederkomst van Christus in de brede algemene betekenis van de term, verwachten we dus de wederkomst van Christus. Het is wat slordig geformuleerd, maar het is wel de algemene gedachte. Dat men daarna gedetailleerder die dingen kan weten, omdat de Bijbel erover spreekt. Ja, dat is zo. Hè? Maar goed. Ik laat het maar. Waak dan, want gij weet niet wanneer de Heer des Huizes komen zal. Wanneer dan ook maar. Opdat hij niet onvoorziens komen. Dat wil zeggen, wij verwachten hem sowieso altijd. Daar is ook een andere reden voor bovendien, dat we hem altijd verwachten. Het is ook wel goed om daar eens op in te gaan. Men doet soms, omdat men er belang bij heeft, is mijn indruk. Doet men soms alsof het feit dat de discipelen, dan wel de apostelen, blijkbaar de Heer elk moment verwachten, althans tijdens hun leven, zegt men, nou ja, dat geloofden zij werkelijk. En dat is pas later veranderd. En ik moet u zeggen, dat berust op één misverstand. Het feit dat zij hem altijd blijkbaar verwachten, want je kunt dat in het algemeen in de Nieuwtestamentse brieven lezen, maar eigenlijk ook in Handelingen enzovoort. Het feit dat ze hem altijd verwachten is niks bijzonders. Alleen, je moet begrijpen dat het daarbij niet zozeer gaat om, hij komt straks en dan, nou ja, dan zijn we een bedeling verder of zoiets. En dat gebeurt spoedig, maar de verwachting van de wederkomst van Christus hangt rechtstreeks samen met wat ons beloofd is. En wij, toch of niet? Nee, wat ons beloofd is, is dat wij verheerlijkt zullen worden met Christus. Hetgeen min of meer hetzelfde is als dat voor ons een erfenis bewaard wordt in de hemel. En dat heet dan onze zalige hoop. Het heet trouwens ook onze levende hoop. Dat wil zeggen, het is die hoop die ons leven bepaalt. Wij leven daar naartoe. En dat heeft niks te maken met het tijdstip waarop dat zal vervuld worden. Hoe lang dat ook zal duren, wij hebben die beloften in Gods woord. Dat is wat Petrus zei, die zei 2 Petrus 3. Die zei, nee, ja, het kan wel even duren, maar de Heer is langmoedig. En als je pech hebt, is hij erg langmoedig, dus is het nog heel lang. Ja, maar dat is wat wij verwachten. Op dezelfde wijze lees je van Paulus in Filippenzen 1... ik weet tegenwoordig niet meer welk vers het is uit mijn hoofd, dat hij zegt dat hij vertrouwt dat God die in u een goed werk begonnen heeft, dat zal voleindigen, tot wanneer? Tot op de dag van Christus. Daar zou je dus, als je wilt, uit af kunnen leiden dat de apostel verwachtte dat de dag van Christus nog tijdens het leven van die Filippenzen hier op aarde zou aanbreken. En als je van je Bijbel niks weet en iemand zegt je dat, dan denk je, ja, blijkbaar. Maar het is niet zo. Waar het om gaat is dat dat goede werk dat de Heer aan ons zal voleindigen, vervullen, voltooien, moet leiden tot een loon, een kroon, heerlijkheid, die wij zullen ontvangen in de dag van Christus. En daartoe leidt dat werk. En dat is het dan. En zo geldt dat eigenlijk voor al die schriftplaatsen waaraan men dan wil hangen dat de discipelen of de gelovigen de spoedige wederkomst van Christus verwachten. Nee, zij verwachten de wederkomst van Christus. Daarom hebben wij een zalige hoop. Alleen al uit dat vers kun je, als je wil, dus ook concluderen dat die mensen tijdens hun leven op aarde nog de wederkomst van Christus verwachten. Ze hebben immers een zalige hoop. Op de verschijning, staat erbij, Titus 2, op de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zalig maken. En dan zeggen we, oh ja, die mensen zijn helaas inmiddels overleden, dus die hoop, daar kwam niks van terecht. En dan moet ik u zeggen, de hoop, die hoop komt wel wat van terecht. Zeker wel. Maar het is een voorbarige conclusie te denken dat het tijdens hun generatie zou gebeuren. Dat is een misverstand. En de ellende van het misverstand is onder andere dan dat men daarmee onze hoop wegredeneert. En het voorbeeld dat wij van die hoop hebben, zoals we dat in de Bijbel dan vinden, hè, dat moet ons uitzicht zijn. En het uitzicht is dus niet dat we maar korte tijd hier op aarde zijn en dan sterven wij of iets dergelijks. Dat is vermoedelijk zo, maar dat is niet waar het over gaat. En dat onderbreekt ook niet ons leven, beëindigt ons leven niet. En het maakt zeker geen einde aan onze hoop. Toch? Er verandert wel wat, maar deze dingen niet. En dus men zou er oog voor hebben. Hè? Maar inderdaad, het zou jammer zijn als de Heer komt en hij vindt ons slapende. Niet omdat het verder iets uitmaakt voor de gebeurtenissen als zodanig, maar de bedoeling was dat wij zouden waken. En mochten we al in slaap gesukkeld zijn, dan vind je hier de oproep om alsnog wakker te worden. Met de woorden, ontwaak gij die slaapt en staat op uit de dood en Christus zal over u lichten. Naar Efeze 5 en vrij naar Jesaja, wat het maar was, 60. Meen ik. De eerste versen. Dan heb je nog tijd om weer op te staan. Toch? Goed. En hij herhaalt dat, de apostel. Nou ja, de apostel. Marcus bedoel ik dan, hè. En hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Hetgeen ik u zeg, dat zeg ik allen. Zodat u ziet dat het niet alleen gericht is tot die ene deurwachter. Want als je eraf wil, dan verklaar je dat er maar één deurwachter is. Want staat dit enkelvoud? En dat ben ik in elk geval niet. U ook niet, denk ik. Dus dan is het op ons niet van toepassing. En dan ben je er weer af. En daarna benoemen we een commissie om te overwegen of we misschien dan niet een deurwachter moeten aanstellen, want dat is Bijbels. Ja, letterlijk of overdrachtelijk, toch? Dat soort dingen krijg je dan, hè. Maar er staat, hetgeen ik u zeg, zeg ik allen, waakt. We zouden waakzaam zijn. Dat is zo omdat wij leven in een wereld die nog altijd beheerst wordt, in de praktijk, beheerst wordt door de duivel zelf. En die rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou verslinden. En die bij gelegenheid vurige pijlen op ons afschiet, die wij geacht worden te kunnen en te zullen doven. U weet wel, met het schild des geloofs en met de helm der zaligheid en wat het maar was, uit Efeze hoofdstuk 6. Dan hebben we nog ingekropen valse broederen, die onze vrijheid komen verspieden dan wel ondermijnen. om ons alsnog onder een religieus slavenjuk te brengen, heet dat? En daarom zal men waakzaam zijn. Zie? Over de kudde. En dat is een Bijbels beeld dat ook in de brieven regelmatig naar voren komt. In elk geval, hij zal komen. En dat is wat hier staat. En wij worden achtergelaten met het idee, wij weten niet wanneer. Maar niettemin, wij zouden trouw zijn aan de Heer en aan onze roeping dus en aan onze verantwoordelijkheden. Dat is het dan. En hoe dan ook, wij zullen erop afgerekend worden. Ja, de term klinkt misschien wat zwaar of negatief, maar ja, drie keer waak dan, dat vind ik toch ook wel wat zwaar. Goed. En dat was het laatste woord hier. Over deze dingen. Ik zei u al, in Matthäus is dat veel uitgebreider. Maar ja, daar hoef ik nou dus niet naartoe. We beperken ons nu tot Marcus. Als je naar Matthäus zou gaan, dan zou ik u laten zien dat wat aanvankelijk van toepassing is op ons, in onze bedeling, dat dat in tweede instantie, in het algemeen, niet het helemaal hetzelfde, maar wel in het algemeen ook van toepassing is, straks in de dagen van de wederkomst van Christus. Want ook dan krijgen we het verschijnsel dat de Heer komt. En ik bedoel letterlijk verschijnsel. Hij verschijnt. Einde van de 70ste week in elk geval. En wat ik in mijn Bijbel lees, komt er ongeveer op neer dat hij weliswaar verschijnt. Maar dat hij dan precies hetzelfde doet als wat hij in het verleden gedaan heeft. Hij verzamelt zijn dienstknechten en stuurt ze erop uit. We hebben iets daarvan gelezen, iets wat daarop lijkt in elk geval dan wel en mee overeenkomt. Hij zal zijn boodschappers uitzenden en die zullen zijn uitverkoren bijeen vergaderen enzovoort. Dus personeel. Oké, dat zijn wij, dus dat vinden we niet goed genoeg. Oké, dan noem ik een andere. In Openbaring bijvoorbeeld, Openbaring 6, die kent u toch hopelijk. Ik zal hem even opzoeken. Openbaring hoofdstuk 6, zijn wij terecht in de 70ste week van Daniël. Als je dat niet herkent, is dat jammer, want dan ben je nu in het begin van het boek al de draad kwijtgeraakt. Ja. Blijkbaar. Maar je wordt nou eenmaal geacht de beginselen van die 70ste week van Daniël te kennen, omdat dat een halve Bijbel verder terug allemaal ons al meegedeeld is. En je zou het dus hier in Openbaring 6 moeten herkennen. Met al die ruiters en die zegels die geopend worden. En we zouden daarin achtereenvolgende gebeurtenissen, min of meer, uit de 70ste week van Daniël herkennen. En ook het einde daarvan, wanneer sprake is van vers 12 van een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed en de sterren des hemels vielen op de aarde gelijk een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. Dit zijn allemaal uitspraken uit de oud-testamentische profetieën die je geacht wordt te kennen, want verduistering van zon, maan en sterren markeert het einde van de 70ste week van Daniël en daarmee de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Dat is een synchronisatiepunt eigenlijk. Dat zijn tekenen van zijn komst. En die vijgenboom die zijn onrijpe vijgen afwerpt. Ja, dat is een beeld uit bijvoorbeeld, nou geloof je, Jesaja 1 al. Maar in ieder geval uit Jesaja, waar sprake is van dat de boom geschud wordt en dan blijven er maar een paar vijgen nog aan hangen. Die goed zijn, zal ik maar zeggen. En dat is dan één of twee in de opperste twijg enzovoorts. Dat gaat dus gewoon over een gelovig overblijfsel dat behouden wordt. En het schudden van de boom is het oordeel over het volk. En daaruit wordt een overblijfsel behouden. Het is een beeld wat regelmatig gebruikt wordt. Je zou het moeten herkennen en zeker ook daarna de laatste verse van dit hoofdstuk, want daar is sprake van dat men uitroept hier op aarde tot de bergen en tot de steenrotsen valt op ons. Dat betekent Het tegenovergestelde van wat het lijkt. Aanvankelijk. Het betekent overdek ons. Maar niet opdat we erdoor verpletterd zouden worden, maar opdat we juist niet verpletterd zouden worden. Dat wil zeggen, je hebt graag een berg boven je hoofd die je moet beschermen voor alles wat er van boven op je afkomt. Die begrijp je toch? Het ingaan in een grot. De berg valt op ons. Ja. En wat staat erachter natuurlijk, hè? Valt op ons namelijk, of en verbergt ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toren des lams. Maar u weet al lang dat bij het einde van de 70ste week van Daniel en bij verduistering dus van zon, maan en sterren de dag des Heren begint. Want de zon zal het schijnsel niet geven, de maan zal worden bloed en de sterren zullen van de hemel vallen en zo. Eer dat die vreselijke Joel 2. Eer dat die vreselijke, grote, vreselijke dag des Heren komt. En die zal bestaan. En hier, dus hier staat, verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit, namelijk van de toorn des lams. Die zit op de troon namelijk. Want de grote dag zijn toorns is gekomen en wie kan bestaan? Dat is einde van de 70ste week van Daniel. En u weet dat bij die gelegenheid de Heer zichtbaar verschijnt, met zijn gemeente overigens, op een of andere wijze. Maar daarna lezen wij dat weliswaar die dag des toorns gekomen is, 6 vers 17, maar dat er dan toch gezegd wordt tot de, wat hier engelen heet, die het zegel hebben des levenden Gods, vers 2, tot hen wordt gezegd in vers 3, beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknechten onze schat zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Met andere woorden, na de 70ste week van Daniel begint officieel weliswaar de dag des Heren, of zoals het hier heet, de grote dag zijn toorns, maar dan staat het dat die toch nog even niet begint, althans niet in de praktijk. Want eerst moeten die dienstknechten nog verzameld worden, aangewezen, dan wel aangesteld worden, misschien zelfs wel opgeleid ook nog. Zullen we het langzaam doen? Vanaf dat tijdstip moet het evangelie verkondigd worden. In ieder geval, en eerst aan de 12 stammen van Israël. Je moet er tot geloof komen. Minstens 12.000 uit elk van die 12 stammen. En die gelovigen, die 144.000 gelovigen uit 12 stammen van Israël, moeten dan ook nog bekwaam worden. Ja, misschien duurt het 3 weken. Misschien 3 jaar. Misschien nog wel langer, dat weet ik niet. Maar het neemt enige tijd. Die moeten bekwaam worden om inderdaad dienstknechten van God te zijn. Niet alleen officieel, maar ook in de praktijk. Dat wil zeggen, die zullen uitgaan om het evangelie te prediken over heel de wereld en aan alle volkeren. Nou ja, in ieder geval, die lui, en ik sla het gauw weer weg, die worden geacht toch trouw te zijn aan degene die hen heeft aangesteld. Met een uitdrukking die ik leen uit Hebreeën hoofdstuk 3. Toch? Zij zijn dienstknechten. Zij zouden waken. Enzovoort. Over in die periode die in zijn geheel dan, van eind van de 70ste week tot begin van de 1000 jaren, als je mij vraagt, 33 jaar in beslag neemt. En in 33 jaar kan heel wat gebeuren. Tegenwoordig. Dan ook als u mij vraagt. Dat, zo gaat dat toch? De vraag is of die lui trouw zullen zijn of niet. Ze worden opgeroepen om dat te zijn. Nou heb ik over die 144.000 niet al te veel twijfels. Maar u moet begrijpen dat een ieder die door hun prediking tot geloof komt, net zo goed als wij, officieel is, dienstknecht van God. De hele schepping zou dat zijn, alle mensen zouden dat zijn en zouden trouw zijn aan de Heer. En het is wachten op het moment dat uiteindelijk dat antichristelijke rijk in die dagen, van die dagen, ten onder zal gaan en Babel uiteindelijk zal verwoest worden en de Satan gebonden zal worden en zijn hele familie, zijn hele, hoe heet zoiets, de hele bende zal ik maar zeggen, De complete maffia, om zo te zeggen, dat ze gebonden zullen worden en voor een periode van 1000 jaar. Daar is dan het wachten op, maar onderweg zou men trouw zijn. Hetgeen dan toch moeilijk is, omdat het wel degelijk is in de dagen van de antichrist. Maar goed, dat is dan, en ik ben blij dat het mijn wereld niet is, ook niet zal zijn. Tenminste, niet op die manier. Maar het neemt niet weg dat de afgelopen pak een beetje 2000 jaren natuurlijk de wereld net zo goed door diezelfde figuur geregeerd is geworden. Zij het dan in het verborgene, zoals dat dan genoemd wordt, op een paar plaatsen in de Bijbel. En dat is ook niet altijd zo plezierig geweest voor de gelovigen. En er is heel wat op hen afgekomen om hen ontrouw te maken aan de Heer en zijn woord, toch? Nou ja, en de oproep van onze bedeling, dat men trouw zou zijn, die wordt herhaald in die dagen wanneer de Heer komt, zijn dienstknechten tot zich roept, al was het maar het Joodse volk, maar nogal wat meer, zijn goederen aan hen overgeeft, en zegt, doet handeling totdat ik kom. Ik had niet de speciale gelijkenis op oog, ongeacht uit welke ik nou geciteerd heb. Het is de algemene gedachte namelijk. Met consequenties. Nou goed. Dus, waakt. En dat zijn hier in Marcus de laatste woorden van deze uiteenzetting. Min of meer afscheidswoorden, althans hier in Marcus. In het Johannesevangelie liggen die dingen enigszins anders. Daar vind je niet zo'n reden over de laatste dingen. Het is in het Johannesevangelie dat je in plaats daarvan een nog veel langere redenvoering vindt, die 5 hoofdstukken in beslag neemt. Namelijk, op de avond. Nou ja, dat heet in de nacht dat hij verraden werd. Dat is dus iets later, om zo te zeggen. En die redenvoering, dat is Johannes 13 tot en met 17, alles bij elkaar, neemt een heel groot deel in van het hele Johannes-evangelie. Hoeveel hoofdstukken zijn dat? 21 hoofdstukken, geloof ik. Kijk even rond, weet iemand er? Ja, 21 hoofdstukken, waarvan 5 hoofdstukken alleen over de bijeenkomst in de opperzaal. Dat is nogal wat. En daarin had hij het niet over de wederkomst van Christus, dat komt daar niet aan de orde. Hij had het over onze tegenwoordige tijd, waarin hij juist niet zou wederkomen. Ja, inderdaad, ook in die hoofdstukken lezen wij, ik kom weder tot u. En abusievelijk worden die woorden geïnterpreteerd alsof het gaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar daar ging het niet over. Het ging over wat wij met een andere term ook heel ongelukkig noemen, de uitstorting van de Heilige Geest. Maar ja, dat is ook een. En laten we zeggen, een lastige uitdrukking. Hij zou namelijk tot de zijnen komen. Hij zou namelijk tot hen komen. Hij zou in hen wonen. En helaas heeft men dat nooit al te goed begrepen. Het wordt namelijk ook een beetje moeilijk om macht uit te oefenen over gelovigen waar de Heer zelf in woont. Want dan moet je macht uitoefenen over de Heer zelf. Toch? En daarom worden dat soort dingen dus bij voorkeur genegeerd of ontkend. En toen heeft men uitgevonden dat aangezien de Heer niet in ons woont, heeft hij een plaatsvervanger nodig op aarde. Wijdverbreid, beginnend bij Rome, maar van daaruit verbreid over de hele wereld, hè. Er lopen er legio rond, en de woordkeus is niet toevallig. Er lopen er legio rond die menen de plaats van Christus te moeten innemen. Voor u, voor mij, op laag niveau heet dat. Maar ook op wat beschouwd wordt als hoger niveau, hè? Toch? Maar hij zou wederkomen en hij zegt, en ik zal bij hem wonen. zal in hem wonen. Mijn vader en ik zullen woning bij hem maken, enzovoorts. En dan gaat het dus niet over de wederkomst, maar over onze tegenwoordige tijd. Bij nader inzien, daar gaan niet alleen die 5 hoofdstukken in Johannes over. In hoge mate gaat het hele Johannes-evangelie daarover. Weet u wat het probleem is? Staan we wat los te praten tot aan de pauze, hè? Dus dat kan even. Hè? Weet u wat het probleem is? Men heeft natuurlijk die evangelieën naast elkaar gelegd en geprobeerd om de overeenkomsten te vinden, maar ook ze met elkaar te harmoniëren, heet dat, de harmonie der evangelieën heet dat, hè? Maar men heeft natuurlijk ook geprobeerd om de verschillen te inventariseren. En dat is tot op zekere hoogte gelukt, maar toen vond men het wel genoeg. En dat is nou zo jammer, dat is het jammer van alle systemen. Er zijn altijd dingen die er buiten vallen en die niet in de systemen zijn ondergebracht. En daardoor zien we ze niet meer. Dat is het nadeel van de systematiek. Ik ben een voorstander van systematiek, begrijp je me niet verkeerd. Het is heel handig. Het is ook lekker snel, het is overzichtelijk, maar in het overzicht ontbreekt altijd de nuance. Dat kan niet anders. Want men heeft uitgevonden in het Matthäus even, men is er niet echt over eens hoor, over wat ik nu zeg, of ik nu ga zeggen. In het Matthäus even, namelijk zien we de Heer als koning, in Marcus zien we hem als dienstknecht, in Johannes zien we hem als God. En in het Lucas-evangelie, andersom met het gemoed, in het Lucas-evangelie als mens, denk je, oh ja, mooi systeem. Problemen krijg je pas als je dat moet gaan bewijzen dat het zo is. Want waar is dat dan helemaal op gebaseerd? Dan wordt het toch al wat moeilijker. Al kun je daarvoor natuurlijk argumenten vinden. Maar het feit alleen al dat men het er toch niet over eens is, bewijst dat je overal wel argumenten voor kunt vinden. En het is niet altijd doorslaggevend. Maar het is inderdaad zo, in Marcus, ik vind van wel, het lijkt mij, maar ik doe niet tenminste moeite om het aan te tonen. In Matthäus vinden we de Heer als de koning. In Marcus vinden we hem als de dienstknecht. In Johannes als de zoon van God. In Lucas als de zoon des mensen. Ik ben geneigd toch altijd anders te zeggen. Als ik Johannes evangelie lees, dan denk ik, het gaat over de Heer in zijn hemelse positie. Als u zegt, dat is zoon van God, zeg ik, oké. Maar we vinden hem daar in de hemel. Men is er in ieder geval over eens dat de 4... hoe heet ze, Cherubim, dan wel Serafim, dan wel de 4 dieren, met hun aangezichten gelijk een leeuw, een os, een mens en een arend, dat die mens en die arend, dat overeenkomt met Lucas en Johannes. En dat de arend dus in die reeks een uitbeelding is van het Johannes-evangelie, of parallel staat aan, analogisch aan het Johannes-evangelie, in de reeks van die 4 evangelieën. Over andere dingen is men het niet helemaal eens, maar goed, daar gaat het mij nou verder niet om. Het gaat er maar om dat in het Johannes-evangelie vinden we de Heer in zijn hemelse positie. Of dat zoon van God is, Nou, eigenlijk niet, want als het er nou helemaal over gaat, in het Johannes-evangelie vinden we de Heer Jezus beschreven en geïllustreerd, ook in zijn eigen woorden en daden, zoals vermeld in het Johannes-evangelie, vinden we hem geïllustreerd in een hemelse positie, in de positie namelijk van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Je vindt daar zijn priesterschap, dat is in de hemel. Maar het probleem wat ik heb met de term zoon van God in dat verband is dat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, is dat niet onder de titel zoon van God, hij is dat onder de titel zoon des mensen. Want de hoge priester wordt uit de mensen genomen. En vertegenwoordig de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Het is de zoon des mensen in de hemel. Mijn vader schreef voor 3 brochures achter elkaar. Waren het er 4? 3 geloof ik. Getiteld, hoe heet het dat? Het hoge priesterlijk werk van de zoon des mensen in de hemel. Ik was 16, 17 jaar of zoiets en ik struikelde over de titel. De zoon des mensen in de hemel. Moet dat niet zijn, zoon van God in de hemel? Maar ik had het hart niet dat ik daarna zou vragen waarom, of het niet anders gemoeten had. Hè? Maar ik ben er altijd over gestruikeld. Bij mij kwam er dan meteen een knoop. De zoon des mensen in de hemel. Achteraf heb ik begrepen dat dat inderdaad volkomen, maar dan ook volkomen correct was. Hè? Het is de zoon des mensen. Die de mensheid vertegenwoordigt als hoge priester. En die van Gods wegen uit de mensen genomen is. Om hoge priester te zijn, zal ik maar zeggen. Om hoofd te zijn van dat huis, of wat het maar was. Wat ik allemaal probeer te zeggen, is dat je in het Johannesevangelie dus noodzakelijkerwijze, of zal ik zeggen vanzelfsprekend eigenlijk, maar nou redeneer ik achterstevoren, de Heer vindt in verband met onze tegenwoordige tijd, of anders in de Heer in relatie tot de gemeente in deze tegenwoordige tijd. Je vindt daar dus in het Johannesevangelie inderdaad nauwelijks, maar dan ook nauwelijks een verwijzing naar wat wij zijn wederkomst noemen. En dingen als een bekering van Israël of zo, dat vind je daar al helemaal niet. Als er een van die 4 evangelisten anti-Joods is, want antisemitisch vind ik sowieso het verkeerde woord. Maar als er één anti-Joods is, is het Johannes. Als je lelijke dingen wil horen of lezen over de Joden, moet je het Johannes even, niet Paulus, moet je het Johannes even lezen, eerst. Paulus is een goede tweede in het rijtje, maar het is Johannes. Hè? Stelt de Joden door als, hij stelt de Joden voor als dom. En dat is nog de meest nette neutrale term, eigenlijk. Maar waar het over gaat, is over onze tegenwoordige tijd inderdaad de hogepriesterlijke functie van Christus nu. En je vindt daar dus weliswaar een reden over de laatste dingen, maar dan niet de dingen van zijn wederkomst, maar de dingen van de tegenwoordige tijd, waarin Christus gezeten is aan de rechterhand Gods, onder het motto, gij zijt hogepriester in der eeuwigheid na de ordening van Melchizedek. Want dat komt allemaal eerst. In onze dagen al. En wat zijn koningschap betreft, over de wereld als zodanig, ja, dat wacht op zijn wederkomst, wanneer hij overigens nog steeds hoge priester zal zijn van zijn volk, want hij blijft dat voor altijd. Hè? Eeuwiglijk, altoos, zal geen einde nemen, en hoe dat bij gelegenheid in de Bijbel maar genoemd wordt. In het nu volgende gedeelte, Marcus 14, gaat het daar trouwens net zo goed over. Want hoe dan ook, die wederkomst van Christus, dat zal nog wel even duren. Eerst is er iets anders aan de orde. Zo komen wij bij hoofdstuk 14, bij wat genoemd wordt traditioneel de zalving te Bethanië. Die geschiedenis vinden wij niet alleen hier, maar ook in Matteüs 26. En daarna wordt het, is het omstreden. Dat zeg ik op voorhand. Want je vindt ook zo'n geschiedenis in Lucas 7. Waarvan sommigen vinden dat dat een andere gebeurtenis moet zijn geweest. In elk geval, die wordt vermeld in een heel andere volgorde, in een heel andere samenhang. En zeker niet met vermelding van dat dit plaatsvindt in of vlak voor de zogenaamde Lijdensweek. En daarom denken sommigen dat die beschrijving van een zalving in Lucas 7 een andere is dan deze in Marcus 14 en Matteüs 26. Maar ja, de overeenkomst is dan toch wel dat ook in Lucas 7 sprake is van het huis van een fariseer. Bovendien is daar ook, heet die fariseer, net als in Marcus 14 en Matthäus 26, Simon. In Lucas 7 wordt hij niet de Melaatse genoemd. Maar het is wel degelijk een fariseer met de naam Simon. Het probleem is bovendien dat in Lucas 7 heet het niet maar een vrouw, maar een zondige vrouw. Dan moet het een andere zijn, denken sommigen. Maar mij ontgaat wat het argument daarvoor is. En meer zeg ik daar liever niet over. In Lucas 7 is het net zo goed een albasten fles. En het is ook zalf, alleen in Marcus heet het dan ook nog nardus. En in Lucas 7 is sprake van de zalving van de voeten van de Heer Jezus. En in Matthäus 26 en Marcus 14 gaat het over zijn hoofd. Nou, voeten wat anders dan een hoofd, heb ik begrepen. Maar ik zou niet weten waarom het niet allebei zou gebeurd kunnen zijn bij een en dezelfde gelegenheid. Waarbij de ene gelegenheid vermeld wordt dat het hoofd gezalfd wordt. En bij de andere wordt vermeld dat zijn voeten gezalfd worden. En beide laten dan iets weg. Laatst iemand die zei, maar de Bijbelse geschiedenis ging over heel iets anders. Maar zei, de Bijbelse geschiedenis is toch niet incompleet? Ja, daar heb ik geen, dat is een argument, daar kan ik niet tegenop. Daar kan ik echt niet tegenop. Geschiedenis is altijd incompleet. Je kan niet alles vermelden. Al was het maar dat nergens vermeld staat wat voor kleding die lui droegen. Wat voor weer het was. Wat ze gegeten hadden die avond, die ochtend of weet ik veel wat. Ik bedoel, het is altijd incompleet. Het mankeert altijd van alles. Hè? Ik vind dat geen argument. Dus dan laten we het dan maar weer bij. Hier in Marcus is het trouwens het meest uitgebreid, want daar is zelfs sprake van dat hij naar dus 300 penningen zou hebben gekost, eventueel. Staat er Lucas niet bij, en Lucas staat er ook niet bij dat het iets van doen heeft met zijn begrafenis. Maar daarna moet ik u zeggen dat we ook in Johannes deze geschiedenis vinden. Maar sommigen vinden ook dat dat een andere is. Weer een andere. Ja, het is, ik heb het in een briefje voor me, anders kan ik het ook niet ophoesten hoor. Dit kan ik ook niet vertellen. Nee. Het is lastig. Maar in Johannes zijn wij niet 2 dagen voor Pascha, maar 6 dagen voor Pascha. Wel degelijk in Betanië. In Lucas staat dat er ook niet bij, dat het in Betanië was. In Marcus 14 wel, Matthäus 26 ook. In Johannes staat er weer niet bij dat het was in het huis van een fariseer. En de naam Simon ontbreekt daar dus ook. Maar zoals ze zegt, die vind je dus wel in Matthäus, Marcus, Lucas. Fariseer, met name Simon. In Johannes 12 bovendien heet zij niet een vrouw, laat staan een zondige vrouw, zoals in Lucas 7, maar daar heet ze Maria. En die vinden we sympathiek. En, dat moet toch iemand anders zijn dan een zondige vrouw, denken we dan. Sommigen denken dat. Daar staat trouwens in Johannes niet dat het een albasten fles was, maar wel dat het nardus was, net als in Marcus. En in Johannes gaat het ook over de voeten van de Heer Jezus, net als in Lucas 7. En 300 penningen en termijn begrafenis enzovoort staat daar ook bij. Voor zover ik het kan zien, ik kan niks vinden waardoor dit niet dezelfde geschiedenis zou zijn. In Betanië staat het dus 3 keer van de 4 keer. En fariseer staat er 3 keer, huis van Simon staat er 3 keer, Melaat staat er maar 2 keer. Een vrouw, een zondige vrouw, Maria, lijkt me geen tegenstrijdigheid in. Er staat bij elkaar dus 4 keer, albasten fles staat er 3 keer, zalf 3 keer en 2 keer staat er nardus. Maar nou, dus is een of andere zalf, dus daar staat er ook alle keren bij. Het is 2 keer hoofd, het is 2 keer voeten. Het is 2 keer 300 penningen. En het is 3 keer voor de begrafenis. Ik zou niet weten wat het probleem is. Je zou alleen, als je maar 1 van de verhalen kent, zou je geneigd zijn om wat aan de geschiedenis ontbreekt zelf in te vullen. En dan komt wel eens wezen dat wat je ingevuld hebt niet overeenkomt met de andere verslagen. Dat kan gebeuren. In Johannes 12 wordt overigens zwaar de indruk gewekt dat een en ander plaatsvindt ten huize van Lazarus, Maria en Martha. Het bekende huis in Bethanië. Ja. Alleen ja, de andere 3 keer staat dat het was in het huis van een farizeeën, met name Simon. En als je het bij elkaar optelt, was het dus in het huis van een farizeeër genaamd Simon. Maar waren het Lazarus, Maria en Martha die daar dan toch een flink stempel zetten op de bijeenkomst daar? Dat kan toch? Ze kunnen toch buren geweest zijn of zo? Of die gezegd hebben, nou maar wij zorgen wel voor het eten. Of, dat kan toch allemaal? Dat zegt toch allemaal niet zoveel? Ik vind dat geen verschil. Ik denk dat het dus alle keren hetzelfde was. Het enige waar je problemen over zou kunnen hebben is dat in Matthäus het heet, het was 2 dagen voor Pascha. Marcus, net zo. 2 dagen voor Pascha. Lucas staat niks bij, dus daar heb je geen probleem mee. En in Johannes heet het 6 dagen voor Pascha. Dus dan heb je een verschil van 4 dagen. Of niet? Het is maar wat je onder paas gaat verstaan. Er is geen verschil, nee. Er is echt geen verschil. Het is heel simpel. De dagen van Pascha, die kunnen zelfs beginnen op de 10e van de eerste maand. Al was maar omdat op de 10e van de eerste maand het paaslam in huis moest genomen worden. Waarna op de 14e... van diezelfde maand, dus 4 dagen later, dat lam zou moeten geslacht worden en gegeten. Er zit 4 dagen tussen, dat wil zeggen, dat is 4 dagen. En daar zaten we net mee met een verschil van 4 dagen, dus dat is hiermee opgelost. Was het te snel? Voldoende wiskunde aanwezig? Heel gemakkelijk. Hier staat het Pascha, 14 vers 1 van Marcus. Het Pascha, het feest der... Oh, ja, dat feest moet je dus doorstrepen. Dat verziekt het, hè? Die ingevulde woorden. En daar moet je op bedacht zijn. Staat er feest of staat er geen feest? Als je dat goed in de gaten hebt, ben je van alle problemen met betrekking tot deze chronologie af. Want er hangt natuurlijk nog veel meer aan. Omdat het gaat over die Lijdensweek. En wanneer was dat nou precies? Feest is... Ik weet, er wordt altijd tegen geprotesteerd, maar... Ik heb het uit Leviticus en uit Exodus. Mag geen enkel probleem zijn. Het bevestigt zich in deze chronologische gegevens, het Nieuwe Testament. Het feest van Pascha begint op de 15e van de eerste maand. En het slachten van het paaslam is op de 14e, dat heet geen feest. Maar het heet wel een van de hoogtijden des Heren. Maar het wordt niet als feest beschouwd. Het wordt niet als feest benoemd. Dat anderen het als een feest beschouwen en het begrip feest oprekken, moeten zij weten. Maar het valt niet binnen het Bijbelse jargon. Daar gaat het maar om. Het is de 10e. Van de eerste maand het in huis nemen van het paaslam. Op de 13e moet men zich ontdoen van het zuurdecem. Want op de 14e mag er geen zuurdecem in huis zijn. Dus moet men het op de 13e verwijderen. Dat doen de Joden tot vandaag officieel nog trouwens. En nadat het paaslam gegeten is op de avond van de 14e, heb je de 15e tot en met de 21e. Dat zijn 7 dagen van het feest van Pascha. Maar onder de naam Pascha valt de 10e al. Omdat men dan dat paaslam moet uitzoeken, reserveren, in huis nemen, heet dat. Heb u dat nog? Er is dus een verschil tussen Pascha, dagen van Pascha enerzijds, en het feest van Pascha anderzijds. Dat is niet hetzelfde. En het is hiermee trouwens dan ook aangetoond. En het Pascha der ongehevelde was na 2 dagen. Dat ongehevelde, dat is het ongezuurde. En in het dit is Grieks natuurlijk, Nieuw Testament, maar in het Hebreeuws is dat gewoon matzes. En dat is een zelfstandig naamwoord. En het staat voor wat wij ongezuurde broden noemen. En hier heeft men dus het woord broden dan maar er weer bij ingevuld, want dat zijn taalkundige problemen, maar dat is wel wat het is. Het Pascha der ongehevelde broden, het Pascha van de matzes was daarbij. Het feest ook, maar dat begon pas later. En je moet het er dus niet inzetten, want dan krijg je een probleem. Was na 2 dagen. En omdat het in Johannes heet, het was 6 dagen voor Pascha, en daarna volgt dezezelfde geschiedenis, met een ander verslag uiteraard, maar als u mij vraagt dezelfde geschiedenis, weet je meteen waar je zit. Dit is dus de 8e van de eerste maand. Na 2 dagen beginnen de dagen van Pascha. En 6 dagen later is het slachten van het paaslam. Dus Pascha in de smalle betekenis van de term. Het hangt er maar vanaf hoe breed de term opgevat wordt. En daar kun je dit soort verschillen van krijgen. En ik ga er altijd op in, omdat je er toch in ieder geval vroeg of laat tegenop loopt. En omdat traditioneel, als je enigszins serieus te horen krijgt dat er zoveel verschil is tussen de 4 evangelisten, en je vraagt dan, noem dan eens 1 verschil, dan krijg je dit aangereikt. Dat het Pascha, de maaltijd van de Heer met zijn discipelen in de opperzaal op een andere dag was dan zoals vermeld bij de andere evangelisten. Dat krijg je dan te horen. Dat is altijd regel 1, punt 1. En die vind ik tamelijk dwaas, omdat dat probleem er helemaal niet is. Je moet in de eerste plaats dat woord feest niet invullen als het niet in de grondtekst staat. En daarna weten hoe dat zit met de inzetting als zodanig. En dan blijkt er geen enkel probleem te zijn. Hier dus ook niet. Met andere woorden, ik vind duidelijk genoeg dat Johannes 12... De geschiedenis van de zalving te Betanië, die was daar 6 dagen voor Pascha, maar het is dus precies dezelfde gebeurtenis en dezelfde datum als hier in Matthäus en Marcus. Lucas meldt het niet, hè. In Matthäus 26 lezen wij in vers 2... En let op dat je daar hebt hoofdstuk 24 en 25, dat is dus de reden over de laatste dingen, die veel uitgebreider is dan in Marcus. Maar meteen daarna krijg je 26 vers 1, het is geschied als Jezus al deze woorden geëindigd had, dat hij tot zijn discipelen zeide, gij weet dat na 2 dagen het Pascha is en de Zoon des Mensen zal overgeleverd worden om gekruisigd te worden. Toen vergaderden de overpriesters en de schriftleerden en de ouderlingen des volks in de zaal des hogepriesters, die genaamd was Caiaphas, en zij beraadslagen ze samen dat ze Jezus met listigheid vangen en doden zouden. Doch zij zeiden niet in het feest, opdat er geen oproer worden onder het volk. Dat hebben ze niet kunnen waarmaken. Maar goed, En dan, als nu Jezus te Bethanië was ten huize van Simon de Melaatse, kwam tot hem een vrouw hebbende een albasten fles met zeer kostelijke zalf en goot ze uit op zijn hoofd, daar hij aan tafel zat, of daar hij aan zat gewoon. Hè. En toen namen zijn discipelen dat kwalijk, dat was Judas dan in bijzonder. Maar vooruit maar. Maar 2 dagen daarvoor, en komt overeen met wat we hier lezen in Marcus. En in Johannes, hoofdstuk 12. Lezen wij: Jezus dan kwam 6 dagen voor het Pascha te Bethanië. Dat wil zeggen voordat men het paaslam zou slachten en eten. En dan is het dus gewoon ook op de 8e. Waar Lazarus was, die gestorven was geweest, welke hij opgewekt had uit de doden. De aardigheid is bovendien dat de dateringen die wij hebben, of die wij denken juist te zijn, in het algemeen toch ontleend zijn aan Johannes, hoewel die de reputatie heeft chronologisch wel erg de dingen door elkaar te gooien. Dat laatste is mijn zinzins ten onrechte, maar goed, het doet er nou verder weinig toe. Het punt is dat men daar voor die zalving, die geschiedenis bijeen was in Bethanië, kennelijk op de 8e, 6 dagen voor de 14e. En daarna staat er, vers 9 van Johannes 12, een grote schare dan der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar opdat zij ook Lazarus zouden zien, die hij uit de doden opgewekt had. Die geschiedenis vind je feitelijk alleen hier in Johannes. En de overpriesters beraadslaagden dat ze ook Lazarus doden zouden, want velen van de Joden gingen heen om zijnentwil en geloofden in Jezus. Het idee is dat je daar op zijn minst een dag later bent, na die zogeheten zalving in Bethanië, waar nog bij komt dat, voor zover we weten, was het een maaltijd, want zij zaten aan. En ja, dat moet 's avonds geweest zijn. En als het dan vervolgt met een grote schare der Joden verstond dat hij al daar was, en zij kwamen niet alleen om Jezus wil, maar omdat ze ook Lazarus zouden zien, ben je dus een dag later. En daarna vind je vers 12, des andere daags een grote schare die tot het feest gekomen was, horende dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen de takken van palmbomen en gingen hem tegemoet. Dat is de zogeheten intocht in Jeruzalem, en daar ben je dus op de 10e. En op de eerste dag der week, kennelijk, want dat volgt uit de verdere berekening, betekent ook dat die ene dag tussen de 8e en de 10e was dus een Sabbat. En daarmee is er verklaard waarom de Heer niet meteen doorging naar Jeruzalem. De Sabbat. Beetje rustig. En ze zochten hem op in Bethanië, waar hij was, enzovoorts. Kortom, dat steekt heus wel goed in elkaar. Het chronologische probleem is eigenlijk alleen dat in Lucas 7 dezezelfde geschiedenis vermeld wordt in een heel andere samenhang. Maar ja, wie zegt dat je de gebeurtenissen in chronologische volgorde zou moeten beschrijven? Er worden tegenwoordig zoveel boeken geschreven met verhalen, dan wel geschiedenissen, die niet in chronologische volgorde beschreven worden, dat ik niet nodig vind om daar wat meer van te zeggen. Je hebt tegenwoordig boeken, ook films trouwens, die beginnen met hoe het verhaal afloopt. En langzaam kijk je dan steeds verder terug, en op slot weet je hoe het zo gekomen is, wat de aanleiding was. Toch? Dat kan toch allemaal? En bovendien, als het verhaal zich dan nog afspeelt op verschillende plaatsen, waarbij dingen samen moeten komen, ja, dan moet je eerst van de ene plek vertellen en dan van de andere, dan van de andere, maar de chronologie ben je dan al kwijt. Begrijpt u toch? Moet je maar begrip voor hebben, dat is nou eenmaal zo. Dat heb ik ook niet uitgevonden. Dat is nou eenmaal zo. En het zal best een reden hebben waarom Lucas het verhaal vertelt reeds in Lucas 7. Nou ja, toen maar. Ik ga terug naar Marcus. Veri we zijn het Pascha, der ongehevelde bron der Matses was nabij, was na 2 dagen namelijk, en de overpriesters en schriftgeleerden zochten hoe ze hem met listigheid vangen en doden zouden. Met andere woorden, wat nu verder verteld wordt, moet je al lezen in samenhang met deze vermelding. Terwijl beraadslaagd wordt om de Heer te doden, vinden deze gebeurtenissen plaats. Ze hangen daarmee samen. Dat is van belang, want als je dat in gedachten houdt, dat hij gedood zou worden en je komt dan terecht bij een zalfolie, dan zou je met een beetje goede wil al meteen de relatie leggen tussen de zalfolie en de begrafenis. Dat hoeft niet, de Heer zelf doet het. En zegt, ze heeft dat gedaan ter begrafenis. Nou ja, dan hebben de vertalers het weer verzwakt door te zeggen, aan het eind van vers 8, tot een voorbereiding ter begrafenis. Maar specerijen werden nou eenmaal gebruikt bij de lijkbezorging. Nou, ter balseming, hoewel dat waarschijnlijk helemaal niet zo gebruikelijk was. Maar niettemin, iets daarvan is daarvan wel overgebleven. Dat wil zeggen dat specerijen gebruikt worden bij de begrafenis. Waarom ook niet? Men doet de gekste dingen bij de begrafenis. Kostbare bloemen krijgt de persoon in kwestie nadat hij is overleden, hij of zij. Toch? Is dat niet wat laat? Ja, dat is wat laat. Dan krijgt ze nagegooid. Nee, niet dat ik er bezwaar tegen heb, maar ik vind die dingen altijd toch wat wrang, weet je wel. Ik zeg niet dat je het niet moet doen. Ik vind het prima, heel goed. Laatste eer bewijzen. Ja, dat is het ook. Maar ja, het is jammer dat de persoon in kwestie het niet meer mag beleven, toch? Er is een lied dat Bring me flowers when I'm living of zo. Van wie is dat? Weet iemand dat? Bring me flowers when I'm living. Dat is een liedje. Uit het country milieu, geloof ik. Zo is dat nou eenmaal. Oh God. Inderdaad, maar u kent de geschiedenis. Men zou de Heer salven met inderdaad kostbare specerijen. Alleen toen het zou gebeuren, toen was het al niet meer nodig. Want hij was opgestaan. Hij was er niet, hè? Ik vind het altijd een prachtig verhaal. Maar goed, we hebben het daar nog over. In ieder geval, er wordt beraadslaagd om hem te doden. Volgens Johannes ook om Lazarus te doden. Maar dat komt omdat Lazarus alleen in het Johannes-evangelie vermeld wordt, verder niet. En dat is leuk om nu even te zeggen. Lazarus is natuurlijk gewoon Eliezer. En het is daarmee de naam of titel van de tweede hoge priester onder het oude verbond. En daarmee wordt het typologisch meteen de hoge priester van het tweede verbond. Van het nieuwe verbond. De naam draagt dus die symbolische betekenis met zich mee. Lazarus is dus dezelfde als Melchizedek eigenlijk. Dat die opstond uit dood, Lazarus, dat ligt dan dus voor de hand, want de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, wordt dat, hoge priester, of is dat, naar de kracht des onvergankelijken levens, volgens Hebreeën. Ligt voor de hand, ligt ook voor de hand dat de Heer Jezus hevig geëmotioneerd is bij het graf van Lazarus. Profetisch is het zijn eigen graf. Ja. Enzovoort. Die dingen hangen natuurlijk samen. En deze geschiedenis hier, niet hier in Marcus, maar hier in Johannes 12, wordt gerelateerd inderdaad aan Lazarus. Vandaar dat we mede de indruk krijgen, omdat die fariseer met name Simon niet genoemd wordt, dat het huis was van Lazarus en Maria, die met name genoemd wordt. En in Betanië, dus dan was het Lazarus, Maria, Martha en hun huis. Tenzij anders vermeld, maar het wordt anders vermeld in Matthäus, Marcus en Lucas. Maar kennelijk speelt dat binnen het kader van het Johannes-evangelie dan even geen rol. Hier wel. En dan lezen wij in vers 3. En als hij te Bethanië was, in het huis van Simon de Melaatse. Mooi is dat er was. Het huis van Simon de Melaatse. Ik heb enige weken geleden, het is alweer maanden geleden geloof ik, gesproken over Simon in de Bijbel. Nee, het ging over de Bijbel en het ging over de Simon, de Simons in de Bijbel. Dat ik daarbij terecht kwam uiteindelijk bij dingen die niet in de Bijbel vermeld worden meer, dat is zo. Want de Bijbelse geschiedenis is incompleet zoals alle geschiedenis nou eenmaal incompleet is. Dat weet u langzamerhand, hè. Maar ik sinds jaar en dag vertel ik dat de situatie van Bethanië de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Ik vertaal Bethanië dan ook anders dan anderen doen. Ik ben een beetje naïef, dus ik vertaal Bet-Ani met het woordenboek in de hand. Bet is een huis en Ani, dat is ik. Dus het wordt ik ben het huis, of het huis dat ben ik. Ik namelijk het huis. Ik beschouw Bethanië als de uitdrukking van onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid niet terechtgekomen is in Jeruzalem, maar ergens voor Jeruzalem is blijven steken. Dat is een variant op dat het naar de heidenen gegaan is. Maar het is in de praktijk hetzelfde. In de geschiedenis kwam het niet in Jeruzalem terecht, kwam een heel eind, maar het bleef daar steken. Jeruzalem wilde niet. En dat is de volgende geschiedenis, min of meer, hè. Nou ja, dat is feitelijk de geschiedenis van de intocht in Jeruzalem. Maar goed, want daar, u weet hoe die geschiedenis was. Men was onderweg naar Jeruzalem, maar het werd een debakel. Dat wil zeggen, op de Olijfberg ging het nog goed, maar bij de afgang des Olijfbergs werd het, wat het leek te worden, een afgang. En de Heer ging wel naar Jeruzalem, maar vestigde zich daar niet, ook niet voor die week. Hij bleef in Bethanië, hij woonde in Bethanië. En voor zover wij weten, bij Lazarus, Maria en Martha. Maar het kan ook in het huis van deze Simon geweest zijn, hoor. En dat hoeft nog niet wat anders te zijn, want kan best dat Lazarus, Maria en Martha het huis huurden van een fariseer met name Simon. Ik bedoel, verzin ze maar. Wij weten het niet en meer is ook helemaal niet nodig, uiteraard. Hè. Maar de situatie van Bethanië, dat weet u toch, dat is op de Olijfberg. Als u wilt, aan de andere kant van de Olijfberg. Maar goed. Nee, het is in ieder geval niet aan de westelijke helling die uitzicht geeft op Jeruzalem, de afgang. Maar het ligt aan de andere kant van die helling. Maar dat is wel een hele lange helling, hoor, die helemaal afloopt feitelijk tot aan het Jordaandal en de Dode Zee. Nou ja, niet gladjes, maar zover reikt dat in ieder geval. Vandaar dat als de Olijfberg scheurt en er komt een weg dwars door de Olijfberg, ligt het voor de hand dat die weg helemaal leidt tot aan het noordelijkste puntje ongeveer van de Dode Zee. En dus tot in de Araba. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die situatie van Maria en Martha en Lazarus en Bethanië, Olijfberg, dat geeft uitdrukking aan waar de heilsgeschiedenis gebleven is tot op heden, voor wat betreft de wereld als zodanig. En dus de situatie daar is de situatie van de gemeente. Daar voer ook de Heer ten hemel, daar stonden zijn voeten voor het laatst. En de geschiedenis zal verder gaan met dat hij daar zijn voeten weer zal zetten. Op de Olijfberg. Gemeentelijke waarheid dus. En raad eens wat het huis is van Simon. Ik heb niet al die details kunnen bespreken toen op die dag. Het was gewoon weer eens te veel over al die Simons. Maar ik weet niet of hij erbij was. Maar het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat wij nogal wat Simons hebben in de Bijbel. En voor zover wij er iets mee aan kunnen vangen, soms nauwelijks iets, zoals deze. Maar voor zover wij er iets mee aan kunnen vangen, Simon is altijd de eerste. Van Petrus weten we dat. Die heette Simon. En wij kennen hem als Haantje de Voorste. Dat lijkt me duidelijk. Hij kreeg ook de sleutel mee. Dan liep hij automatisch voorop, want hij moest de deur openen. Dan wel sluiten wat hij maar moest. Maar in ieder geval, hij was een eerste. Ik zeg altijd, het betekende dat hij de eerste spreker was op de Pinksterdag. En goed, dan was hij dus de eerste. Hij was trouwens ook de eerste die het evangelie bracht naar de heidenen. Via Cornelius en Caesarea. Toch? Maar ja, de eerste Simon die ik uit de Bijbel ken, die was de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. En was van de hele familie van Jacob, was hij de eerste die, nou Jozef althans, maar de eerste die in Egypte gevestigd werd. Die hoefde niet eens terug naar huis. Dat weet u toch? De broers moesten terug, moesten Benjamin halen. Maar Simon werd achtergehouden. Je vraagt je af waarom Simon? Het wordt beschouwd als straf, want hij was gijzelaar of zo. Zo wordt het gelezen en uitgelegd. En je vraagt je af waarom hij? Maar ja. En hij was de eerste dus die in Egypte verbleef. En viel onder de hoede, de zorg van Jozef als type van Christus. En de hele situatie daar is een beeld van de gemeente feitelijk. Een volk des Heren, maar niet in Kanaan, maar onder de heidenen. En verzameld onder de heidenen, dan wel uit de heidenen, zo je wil. Maar in ieder geval, dat is wat het uitbeeldt. En de eerste die er deel aan kreeg in de praktijk was Simon. De Bijbel leert, zeg ik met stelligheid, de Bijbel leert dat het evangelie het eerst terecht zou komen, niet bij Juda, maar bij Simeon. En het is gebeurd. Ik weet ook wanneer en waar. Dus ja, dat is waar het over gaat. Hè? Nou goed, volgende keer verder over deze salving in Betanië, want het is natuurlijk veel te laat vanavond. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Wij danken u dat wij behoren bij die heidenen waar het licht is opgegaan. Dat wij mochten komen tot geloof in dat woord dat u gesproken hebt en dat u verre heen gezonden hebt, opdat zelfs aan de einden der aarde dat woord ontvangen zou worden en uw naam zou geprezen worden. Wij danken u daarom dat we vanavond hier mochten zijn, uw woord mochten openen, ons mogen laten onderwijzen in uw werk en daarmee wie u bent. Wij danken u dan voor wie u bent. Dat u onze verlosser bent, ons ontrukt hebt aan een duister en onwetende wereld, ons geplaatst hebt in het licht en geworden bent tot onze hoge priester die ons genade, barmhartigheid en hulp te bekwamer tijd verschaft. Daarom dragen we onszelf ook aan u op. Want we weten dat wij van u afhankelijk zijn waar het betreft de geestelijke dingen. En daarom vragen we u, spreekt u tot ons en schrijft u uw woord in onze harten, opdat het daadwerkelijk ons zou veranderen naar uw beeld. Amen.